Goedenavond luisteraars, het is bij Arnold Engelo, Delta Limonska en Veldhoven. Gaan we even kijken naar de nieuwigheden van deze week. In de VS is het natuurlijk allemaal te doen om het AMSAT symposium, wat de komende week gaat beginnen, vanaf donderdag zo'n beetje, tot en met het hele weekend. En uitgebreid programma, hele toestanden. Ze hebben ook een min of meer bijzondere bezoeker, een amateur COSS CBF uit Cuba. Normaal gaat het natuurlijk niet zo makkelijk om die op bezoek te laten komen in de VS bij een amateurbijeenkomst. Maar deze keer hebben ze een heleboel speciale regelingen getroffen waardoor die toch over kan komen en zelfs even een presentatie kan geven over de amateur en ook amateur satellietactiviteiten in Cuba. Maar goed, verder een heel programma met ook weer een astronaut, Sam Durrance, die een verhaal gaat vertellen. En nou ja, alle bekende programmapunten die er zo bij horen. Uiteraard veel over de FOX-project, AMSAT-F, oftewel een CubeSat van AMSAT-NA. En nou ja, daar horen we dan nogal meer van. ARIS-activiteiten zijn weer diverse geweest, met Luxemburg onder andere. Op 8 oktober, met een heleboel publiciteit, onder andere ook VIPs aanwezig en zo. 9 oktober is met Italië geslaagd, een verbinding. Op de 13e met de Pacificon, de grote bijeenkomst in Santa Clara in Californië. Dat ging ook allemaal heel goed. Op de 19e met de VS, op de 20e ook, allemaal goed geweest. Op de 23e staat er weer ingepland met Japan, rechtstreekse verbinding. En de 26e weer met de VS, ook een rechtstreekse verbinding, dus allemaal buiten ons bereik. Oscar 27, zijn nog steeds dikke problemen mee. Er was dus op 5 oktober een probleem ontstaan met de boordcomputer, is die gecrashed en zo. Zijn ze begonnen met het opstarten van de boordcomputer eerst in bootloader mode. Dat ging aanvankelijk wel, maar toen moesten ze dus nieuwe software gaan laden. Eerst zijn ze nog wat gaan kijken naar het geheugen, memory dump. Hè. Dus kijken wat er allemaal aan gegevens in het geheugen van de boordcomputer zat, om te kijken of ze konden achterhalen wat er allemaal precies misging. Ze hadden een probleem met de AFSK modem die erin zat. Dat hadden ze al eerder, maar goed, dat konden ze nu wel herstellen. Maar ja, toen ze dus weer opnieuw de software hadden geladen, crashte die opnieuw. En zijn ze weer vooraan moeten beginnen. Nou ja, dat is een aantal keren nu geprobeerd op dit moment. Zijn ze weer bezig software te laden, te testen en te controleren of het nou allemaal goed is. Hopelijk hebben ze hem nu onder controle, dus al een aantal keren is het misgegaan, maar op dit moment lijkt het wel te gaan lukken. Vandaag is de kernel opnieuw geladen en zijn ze nog bezig met de laatste debugging acties. Nou ja, hopelijk gaat het de komende dagen dan weer goed functioneren. Met FITSAT 1, de Japanse CubeSat die onlangs gelanceerd is, gaat het allemaal heel goed. Die had al een sterke downlink op 70, die is nu ook begonnen met het zenden op 5840 megahertz. Oftewel 5,84 gigahertz. En die signalen zijn ook ontvangen op verschillende plaatsen. Met onder andere een schoteltje van 38 centimeter hebben ze hem in Japan opgepikt. En dat werkt allemaal prima. Binnenkort hopen ze dus ook in november te kunnen beginnen met de eerste uitzendingen. Of althans, de eerste experimenten met de LED-uitzendingen, zeg maar. De LED-signalen. Maar dat gaat dan alleen over Japan gebeuren. Er zitten weer een paar Chinese amateursatellieten aan te komen. CAS 2, en dat worden er meteen twee stuks. CAS 2A1 en CAS 2A2. Daar hebben ze al het een en ander over verteld tijdens de Friedrichshaven bijeenkomst van de zomer. van de Chinese amateursatellietgroep CAMSAT. En die zijn dus volop bezig met de ontwikkeling van die satellieten. Die ze willen laten lanceren in een zonsynchrone baan. Baanhelling 99,5 graad met het hoogste punt van de baan bij 1000 kilometer. Dus wel redelijk hoog. Allebei de satellieten zijn zo'n 25 kilo aan massa en afmetingen 27 bij 27 bij 25 centimeter. Dus geen CubeSat, maar veel groter, veel zwaarder. En die moeten een heleboel interessante dingen gaan doen. Onder andere is het de bedoeling dat die satellieten ook communiceren met elkaar. Oftewel, ze kunnen de signalen van de ene kunnen via de andere satelliet worden doorgerelieerd. Waardoor je dus een veel groter bereik kan krijgen. Dus via de ene satelliet kun je naar de andere en dan naar beneden. Verderop en terug, als het allemaal mee zit. Hoewel dat dan weer de vraag is. Maar goed, de CAS-2A1, de eerste van die twee satellieten, die moet op 2 meter gaan zenden met een paar signalen op 145 MHz, dus CW-telemetriebaken, 100 milliwatt. Ook op 2 meter een AX25 digitaal telemetriebaken, 500 milliwatt. En een FM-spraakbaken, ook 500 milliwatt. Verder heeft hij ook een lineaire lesstation van 70 naar 2, 50 kHz breed, ook 500 milliwatt output. En een tweede lineaire lesstation van 1260 naar 2400 MHz, dus van 23 naar 13 centimeter band. 200 kHz breed, lekker de ruimte, 320 milliwatt output. En dan nog een repeater voor APRS van 70 naar 2 meter, 435 naar 145. Dus dat belooft wat. Krijgt er wat mogelijkheden. Nou, de andere satelliet, die dus een stukje ervan af gaat vliegen, maar hopelijk zoveel dat ze elkaar kunnen zien, die heeft juist downlinks op bijvoorbeeld 70 centimeter, CW-telemetriebaken 100 milliwatt en AX25 digitale telemetriebaken 500 milliwatt. Dus terwijl die andere satelliet dat op 2 doet, doet deze dat dus op 70. Verder heeft hij nog een CW-baken op 2400 MHz, 200 milliwatt. Een baken op 10.450 MHz, oftewel 10,45 GHz. CW-telemetrie dus met 200 milliwatt. En ook weer een lineaire lesstation, maar dan van 2 naar 70. Dus het omgekeerde van die andere. Waarschijnlijk gaan ze het dus zo inrichten dat de downlink van de een in de uplink van de ander zit, zowel op 2 als op 70, zodat ze elkaar voortdurend kunnen relayeren. Hopelijk gaat het niet rondzingen, maar dat belooft dus nog wat. Ja, en die heeft dus ook 500 milliwatt output hier op 70 centimeter. Maar goed, dus je krijgt een aantal bakenzenders, digitale zaken en verschillende lineaire relais van 2 naar 70, 70 naar 2. En van 23 naar 13 op de ene satelliet. Dus dat belooft wat. Die kunnen heel wat interessante experimenten mogelijk gaan maken. Zeg maar. Wanneer de lancering is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het belooft wat. Goed, een stratosfeerballon is in mei dit jaar opgelaten in Argentinië. Door AMSAT LU. En dat is een groot succes geworden toen met allerlei apparatuur eraan, relaissystemen, SSTV, allerlei bakens, APRS, noem maar op, een heel pakket. En dat heeft 4 uur lang gevlogen, tot 34 kilometer hoogte. Allemaal heel goed verlopen, alleen aan het eind van de vlucht zijn ze de ballon kwijtgeraakt. Die is naar beneden gekomen aan een parachute, maar dat ging allemaal heel moeilijk om die terug te vinden. Toch is het inmiddels gelukt. Op 6 oktober hebben ze hem ergens in een afgelegen gebied, ergens in de modder, terug weten te vinden. Met een speciaal team wat er naar op zoek is gegaan. En het is gelukt alles weer binnen te halen, zeg maar. En dat is wel grappig. Er intussen was er een wedstrijd aangekoppeld wie daar de meeste verbindingen hadden gemaakt. En Ja, er waren heel wat amateurs die hem gebruikt hebben uit Argentinië en Uruguay. En een amateur uit Uruguay heeft uiteindelijk de hoofdprijs gewonnen. Nou ja. NASA die maakt bekend dat ze weer wat mogelijkheden hebben voor experimenten die gelanceerd kunnen worden. Deze keer niet naar een baan om de aarde, maar een suborbital flight. Dus alleen maar een boog naar grote hoogte. Tot wel in de ruimte, maar dan valt het weer terug naar beneden. Een parabolische baan dus. En dat gaat dan vanaf Dryden Flight Research Center. En daar kunnen dus allerlei experimenten meegenomen worden. Op voorwaarde dat ze wel iets nieuws moeten gaan onderzoeken daarmee. Dus niet gewoon standaard dingetjes die al 100 keer gedaan zijn. Nee, er moet wel echt een beetje onderzoek gedaan worden aan iets wat nog nooit eerder bedacht is. En dan zien ze daar wel mogelijkheden voor. Nou, AMSAT ziet daar niet zoveel interessants in. Amateurs die willen natuurlijk echt satellieten in een baan om de aarde hebben. Dus AMSAT zal er niet aan meedoen. Maar voor allerlei scholen, instituten enzovoort kan dat wel even leuk zijn om wat te oefenen. En daarmee spul te kunnen maken wat later dan in een echte satellieten ondergebracht kan gaan worden. En even kijken. Ja, er wordt gemeld vanuit Iran dat ze daar mogelijkheden hebben om lanceringen te kunnen gaan doen van kleine objecten tot maximaal 10 kilogram. Bijvoorbeeld dus CubeSats. Ze zouden dus enkele CubeSats kunnen lanceren als ze dat als men daar belangstelling voor heeft. Ze hebben inderdaad de afgelopen jaren de nodige satellieten gelanceerd. Niet al te grote, maar het ging wel goed. En nu beginnen ze dus ook te melden dat ze mee willen gaan doen op die markt van het lanceren van kleine satellieten. Wie weet. Even kijken, Space Station is afgelopen woensdag in een beetje hogere baan gebracht. In verband met de komst van nieuwe lanceringen richting het Space Station. Dus even weer opletten dat je de nieuwste baanparameters gebruikt om het Space Station te volgen. Zoals al eerder bekend werd gemaakt, zal de Britse operazangeres Sarah Brightman waarschijnlijk een vlucht gaan maken naar het Space Station. Op 10 oktober is het officieel bekendgemaakt dat de bedoeling is. Ze gaat in 2013 een complete training volgen in Moskou, sterrenstadje en zo, voor de vlucht naar het Space Station met een Soyuz. Kijk, hier verder geen bijzonderheden voor ons. Dan hier kijken, ja, RS-15, die natuurlijk al jarenlang op 10 meter signalen uitzendt. Geen echte telemetrie meer, maar wat pulsen en zo. Die is weer eens herontdekt, zeg maar. En nou krijgt hij weer wat belangstelling. En dan gaan er steeds meer mensen weer eens op 10 meter luisteren naar satellietsignalen. Wat natuurlijk al lang kon, maar nu wordt dat weer actueel, zullen we maar zeggen. Nou, de CubeSat-identificaties die ik al eerder gemeld had voor Raiko, Fitsat, Tegetsat, F1 en WeWish, die 5 CubeSats die vanuit het Space Station uitgezet waren, die zijn inmiddels overgenomen, ook door Kelso. Die bevestigt mij dat hij dat ook zelf al zo had zitten bedenken dat het zo moest zijn. En die was er wel blij mee, dus die heeft dat op zele strak ook overgenomen. Dus dan kun je ook diezelfde identificaties nu voortaan vinden. Het is nog steeds een heel gedoe om de andere CubeSats van die grote groep van 11, om die nog steeds goed te krijgen. Inmiddels weet ik wel zeker welk object CP5 is. Dat is object H, oftewel 38765. Maar dat is altijd oppassen, want ze zitten nog steeds objecten te verwisselen. Maar CP5 is toch wel 38765 als je die hier zoekt. In een andere omgeving wordt die anders aangeduid. Bij de CubeSat.org site hebben ze andere identificatienummers en daar is CP5 dan 90037. Nou, Eneas, een andere CubeSat uit die groep, daar dachten ze al lang van te weten welke het was, maar Mike DK3WN die komt tot de conclusie dat het toch echt een ander object moet zijn. Hij zegt dat het object K is. En dat is dan in de alternatieve identificatie dus 90038. Dus het blijft verwarrend. Maar helaas zijn ze die Kepler sets nog steeds aan het wisselen. Omdat die satellieten redelijk dicht bij elkaar zitten, raken ze dus ook bij de tracking stations helemaal in de war. Even kijken. Oscar 27 hadden we het al over gehad. Ja, dan TSAT 1. Er is in Canada, de Universiteit van Manitoba, die zijn bezig met een drievoudige CubeSat te bouwen. TSAT 1. En die moet ook heel interessant worden. Gaan ze van alles meedoen. De UMBUG noemen ze hem zelf, de University of Manitoba. En dan Biology Unimpeded by Gravity. Oftewel, ze willen wat biologie-experimentjes doen in gewichtloosheid. En die satelliet die wordt dus inmiddels daar ontwikkeld. In die universiteit. En ze hebben daar ook weer grootse plannen mee. Gaat ook gebruik maken van 2 meter en 70 centimeter. En daar horen we over een tijdje ook meer van. Op de site op internet zijn al heel wat details te vinden van het project. Hij wordt inmiddels dus al geassembleerd en getest. Nou, dan even kijken, heel veel ARIS-verhalen. Er wordt aan alle kanten gewerkt aan voortstuwing voor kleine satellieten. En er wordt natuurlijk van alles bedacht om satellieten uit lage banen naar hoge banen te krijgen. Want lanceringen naar hoge banen zijn veel te duur. Dus dan proberen we maar met een kleine satelliet in een lage baan een goedkope lancering te krijgen. En dan van daaruit zelf iets bedenken. Er is nu weer een leuk projectje bedacht voor elektrolyse voortstuwing. Oftewel gewoon water meenemen als brandstof. En dan, omdat je toch elektriciteit hebt van de zonnepanelen, kun je dus elektrolyse toepassen. En dan split je dat water in waterstof en zuurstof. En dan heb je dus de brandstof ineens. Dat is handig bij de lancering, want water is helemaal geen gevaarlijke stof of zo. Dus je kunt makkelijk een lancering krijgen waar geen zware eisen aan gesteld worden. En toch heb je dan boven de brandstof met waterstof en zuurstof. En die kun je dan weer gebruiken in een motortje om voortstuwing te creëren. En ze hebben zitten bedenken uit 1 liter water, die je dus makkelijk in het 1/3 deel van een CubeSat kunt stoppen, van een drievoudige CubeSat. Daar kun je dus meer dan 1000 meter per seconde delta V mee maken. En dat is voldoende om bijvoorbeeld mee naar de maan te vliegen. Dus dat is zeker genoeg om ook lagere banen te gaan manoeuvreren en banen te verhogen en noem maar op. Dus dat is weer een idee om eens uit te gaan proberen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere plannen voor verschillende voortstuwingsmechanismen. Eens kijken. Witsat, ja. De Cubaanse groep overigens, die is heel actief. De amateursatellietgroep die daar opgericht is, die gaan nu ook een hele grote bijeenkomst organiseren op Cuba voor amateursatellietzaken. Dus die zijn wat van plan. FunCube 2, die is zo'n beetje klaar. Alle boards voor FunCube 2, die onder andere in Delft bij ISIS zijn gebouwd en getest, die zijn via Amsat UK nu afgeleverd bij ClydeSpace. Eigenlijk een beetje de concurrent van ISIS in Glasgow in Schotland. En daar worden de boards weer ingebouwd in FunCube 2. In dus U-Cube. Want van Cube 2 zit dan in U-Cube 1. De eerste Britse CubeSat die nu dus geïntegreerd wordt. Daar zitten dus alle systemen in. Inclusief dus amateur relaisstations en telemetrie systemen en zo. En daarmee krijg je dus een lineaire relaisstation van 70 naar 2 meter voor SSB en CW en zo. Funcube 2, die, of nee, UCube 1 met aan boord, dus Funcube 2, die moet met een Soyuz worden gelanceerd vanaf Baikonur in maart volgend jaar. Verder is het nog wachten op de lanceermogelijkheden voor de Funcube 1, de CubeSat van Amsat UK. Die hopen ook ergens in april volgend jaar een lancering te kunnen regelen, maar dat is nog niet helemaal zeker. En daar zit dus ook weer zo'n lineaire lesstation in voor 70 naar 2 op dezelfde manier. In U-Cube zitten nog veel meer dingen. Er zitten 4 communicatiesystemen in uiteindelijk. Meerdere banden ook op S-band en zo. Dus gaat heel wat mogelijkheden bieden. Intussen is ook Strand, die kleine experimentele satelliet van SSTL, klaar. Die hebben ze snel klaar moeten maken, want ze hebben een lanceermogelijkheid in december vanuit India, 12 december, als het goed is, met een PSLV. En die satelliet moet dus met een smartphone als boordcomputer leuke dingen kunnen gaan doen. En die kan dus al op redelijk korte termijn gelanceerd worden. De Japanse CubeSat Prism, die is inmiddels vrijgegeven voor amateurgebruik. Althans met beperkingen, maar het kan wel. Je moet je wel aanmelden en zo. En dan krijg je mogelijkheden om verbindingen te maken met FM. Maar ook met packet gaat dat dan en zo. Allemaal ingewikkeld. Maar de informatie is allemaal te vinden op de site. En dan kun je dan, als je allerlei handtekeningen zet bij wijze van spreken, kun je dan gebruik maken van die satelliet. Een beetje ingewikkeld verhaal. Maar goed, ze hebben dus een schema nu voor bepaalde passages. Voorlopig alleen nog over Japan zo te zien. Zodat daar dan vooraf afgesproken verbindingen gemaakt mogen worden via die satelliet. Ingewikkeld verhaal. Maar goed. Dan even kijken naar de amateursatellieten, hoe het zo gaat. Oscar 7 blijft prima functioneren, nog steeds. Elke dag wisselend van mode A naar B en terug. Oscar 27 dus nu even nog buiten bedrijf. En je wordt ook verzocht ook niet te zenden naar die satelliet als je hem niet hoort. Want dan zit je alleen maar de uplink te storen eventueel. Nou ja, dat is hier in Europa niet zo'n probleem, maar toch. Oscar 29 doet het prima. Oscar 44 die produceert regelmatig weer packets. En dit seizoen doet hij het opvallend goed. Oscar 50 prima. Oscar 52 doet het prima. Oscar 68 en 64 zenden telemetrie. Space Station dus af en toe een ARIS verbinding. En voor de rest steeds packet op 2 meter. 145, 825 normale wijze. En dat werkt allemaal prima. De verschillende CubeSats die zenden natuurlijk op alle mogelijke frequenties allerlei bakensignalen uit. In Space Station gaat alles zo zijn gangetje met de activiteiten. En bereiden ze zich voor op de komst van de nieuwe bemanning. Want op de 23e, overmorgen, dan wordt er een nieuwe bemanning gelanceerd met de Soyuz vanaf Baikonur naar het Space Station. En die zal op de 25e dan gaan aankoppelen, als het allemaal goed gaat. Op de 28e moet de Dragon losgekoppeld worden. Dat commerciële ruimtevrachtschip dat onlangs aangekoppeld was. Die gaat dan dezelfde dag nog landen. Met de materialen die dan naar beneden getransporteerd worden. Dus die gaat dan niet verbranden in de atmosfeer, maar echt netjes landen. Op de 31e moet er weer een Progress gelanceerd worden. En in een hele korte tijd, in een paar uur tijd, naar boven vliegen en aankoppelen. En dat doen ze tegenwoordig met Progress. Die hebben verkorte procedure, zullen we zeggen. En op 1 november moet er weer een ruimtewandeling worden uitgevoerd buiten het Space Station. Ja, op de 15 oktober is trouwens ook de baan verhoogd van het Chinese ruimtestation, Tiangong. En die wordt voortdurend op een beetje handige hoogte gehouden. Zoals het er nu uitziet zal begin volgend jaar Shenzhou 10 worden gelanceerd met weer een bemanning naar het Chinese ruimtestation. Dus dat kan weer interessant worden. Ja, dat zijn zo even de dingetjes die deze week van belang zijn, denk ik zo.